Hey Wouter hier, je staat op het punt om Elektra te gaan luisteren. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je deze week een hele leuke week hebt. Ik heb hele leuke plannen. Op maandagavond ga ik naar Sofia Izella. Dat is een singer-songwriter die me vorig jaar op Lowlands helemaal wegblies. En dus heel veel zin om haar weer te gaan zien. Dinsdagavond, dan doe ik de opwarming bij de opnames van Roel Severburg. Dat is te gek, dat is in Roosendaal. Er zijn volgens mij nog een paar laatste plekjes. Wel een beetje slecht zicht, maar hey, het gaat om grapjes en om liedjes. Dan op woensdagavond ga ik naar de voorstelling van Tijmen Dokter. En dat is een van de makers van Radio Oranje. Een hele interessante podcast over de Tweede Wereldoorlog. En ook de podcast waarin ik voor het eerst het verhaal hoorde over de twee ijsbeertjes in Ouwe Hans Dierenpark. En dat verhaal vormt nu een van de hoofdlijnen in mijn voorstelling met blokjes. Die kan je trouwens vanaf 18 september weer zien in theaters. Check even woutermonde.nl voor de volledige speellijst. Donderdagavond sta ik in de show van het Comedyhuis in Tivoli Vredenburg. Vrijdagavond speel ik in de Lindenberg bij de Eastside Comedy Night. En die wordt afgesloten door Theo Maassen, ook te gek. Zaterdagavond, dan ben ik in Tilburg, want daar presenteer ik bij het Tilburg Studenten Cabaret Festival. Wordt vast ook te gek. Ik zou zeggen, kom ergens kijken als je tijd en zin hebt. En als je de zon ingaat, woensdag is het de internationale dag van de zonnebrand. Ja, die bestaat. Dus smeer je in. Sowieso, als ik je één advies zou mogen geven, zonnebrand zou het zijn. En als ik je twee adviezen zou mogen geven, dan zou het zonnebrand zijn. En koop kaartjes voor de live opname van Elektra Podcast op 27 juni. Dat is een zaterdag en het is in de ochtend bij Theater de Liefde in Haarlem. En ik neem dan op met David van Rosmalen. Dat wordt hartstikke leuk. Koop je tickets. Informatie vind je op woutermonde.nl. Maar nu eerst Elektra.
Wat is ook nog gebeurd, hè? Tijdens mijn set was dat er een man zijn gulp opendeed. En niet echt zijn lul liet zien, maar zo twee vingers uit zijn gulp. Alsof hij zijn piemel aan mij liet zien. En toen zei ik ook, gast, dit is echt heel goor. Je moet echt weg. En toen heeft ook de organisatie hem weggehaald.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monden. Ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat in deze aflevering met Marie Koet. Marie speelt pas relatief kort, maar ze maakte in die korte tijd heel veel indruk. De Volkskrant noemde haar bijvoorbeeld al 3 jaar op rij het comedytalent van het jaar. Vanaf september 2026 gaat Marie op tournee met haar debuutvoorstelling Eindspel. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Marie Koet.
Mag ik gewoon lachen? Want ik heb een hele harde lach. En ik heb één keer zat bij een podcast en toen kreeg ik commentaar dat ik echt even een andere kant op moet lachen.
Omdat deze microfoons en dit opnameapparaat kunnen heel veel hebben. Die kunnen niet oversturen.
Oké, perfect.
En het commentaar wat ik al 6 jaar lang krijg, is dat, nou niet altijd, maar dat mensen vinden dat ik te vaak en te hard lach.
En ik ga jou nu overtroeven.
Nou, helemaal goed. En heel veel, dat is ook een ding. Heel veel mensen geloven niet dat ik oprecht lach.
Oh.
En ik heb pas 3 weken geleden ontdekt waarom volgens mij heel veel mensen niet geloven. Want zeker op YouTube. En zeiden ze, oh, wat een neplach en dit, dat. Of ook, waarom zit je de hele tijd doorheen te lachen? Dat ik denk, ja, maar ik zit aan tafel met mensen die ik heel grappig vind.
Ja.
Ik had laatst een hele discussie met iemand erover bij een aflevering van Kees Toorn. En ik vind Kees Toorn geweldig. Ik ging vroeger al naar al zijn shows toe. En waarom lach je er zo om? En waarom vraag je niet daarnaar en daarnaar? Ja. En zie je niet dat hij het moeilijk heeft of weet ik wat? En dit is dus, dit is echt, wat is het nu? Februari 26, dus dit was half januari 26. Toen viel pas opeens bij mij het kwartje, wacht even. Ik heb het ook aan diegene gevraagd. Weet jij, of goed om te beseffen, deze gesprekken, die gaan juist alleen maar over alle negatieve dingen. En dat weten alle mensen waar ik mee praat van tevoren. Dus die vinden het helemaal niet erg dat ik erom lach. Die weten dat dit is. Plus, ik zit met iemand aan tafel die ik heel grappig vind. Die mij iets heel grappigs vertelt.
Ja.
En ook nog eens over situaties die ik mij heel goed kan voorstellen. Ja. Omdat het gewoon mijn werk is. Dat was voor het eerst.
Oh, hij snapt het hele idee gewoon.
Dat ik dacht, ja, als jij dit aanzet alsof het gewoon een mooi gesprek is. Weet je, het uur met Pieter van der Wiel van de NRC. Ja, dan is het inderdaad
heel
ongemakkelijk dat ik er zo keihard om zit te lachen als iemand vertelt dat hij weer naar huis is gegaan omdat er niemand zat. Of...
Oh ja, heel grappig. Ja.
Nee, dus dat was een bijzondere...
Nou, je mag lachen hoor.
Ja, en jij ook zeker. Ja. Doe dat.
Ja.
Hey, laten we gelijk erin duiken, want jij speelt relatief kort.
Ja.
Wanneer ben jij begonnen? Want jouw bio zegt dat je vanaf 22 bij Club Haug speelt.
Ja.
Maar speelde je daarvoor ook al? Ja,
nou mijn eerste optreden, ik heb het even opgezocht, was 20 november 2020. In de Groene Zwaan in de Rijp. Dat is een soort open mic in coronatijd voor 30 mensen. En dus 5 jaar geleden. Ruim 5 jaar geleden.
Dit zijn nu al zoveel rode vlaggen. Dat ik denk, een open mic in coronatijd.
Het was oprecht leuk.
Het
was oprecht leuk. Maar er waren dus 30 mensen. En ik vond dat toen, dat was dus voor mij dan heel veel. Want ik was helemaal niet gewend dat er meer mensen... Het was gewoon mijn eerste optreden ooit. Ik dacht, nou 30 vind ik best wel veel. Dat is gewoon een heel klaslokaal. Vond ik vroeger heel spannend.
Ja. Ik wil wel zeggen van een specifieke vergelijking, maar ja, als je...
Ja, ik was altijd heel bang voor presentaties en zo op de middelbare school.
Maar hoe dan... Wat maakte dat jij dacht, ja, ik ga naar de Groene Zwaan in de Rijp om voor 30 man een open mic te doen?
In coronatijd had ik een stand-up cursus gedaan bij Janneke de Bijl. En zij is nog steeds wel... Zij helpt me nog steeds met teksten. Ik vind haar geweldig. Maar ik had dat zo... Via Facebook had zij een oproepje gedaan. En ik kwam daarachter, want ik schreef toen al voor de Pin en de Speld.
Ja.
En dus ik had al wel het idee van, oké, op papier weet ik een beetje hoe je een grap moet maken.
Want de Speld is het satirisch ding wat iedereen kent. En de Pin is het zusje daarvan.
Ja, ik vind dat heel goor dat ze het dan een zusje noemen, maar het is wel een soort
Het is
van,
meer op vrouwelijk ingestoken.
Ja. Meer satire op dan vrouwennieuws en zo. Maar daar schreef ik al een beetje voor. En toen had ik via dat netwerk dus... Janneke in mijn Facebook-netwerk. En toen zag ik dat zij een oproep deed voor een stand-up cursus online in coronatijd. En toen dacht ik, oké, dat durf ik misschien. Want ik wilde het wel altijd, maar ik durfde gewoon echt niet. Want ik wist wel dat er van die cursussen waren dan bij Roel Severburg of zo. Maar dan dacht ik, dan moet je zo met je lichaam helemaal daarheen. En dit was gewoon, dacht ik, oké, kan ik gewoon met mijn hoofd in beeld. En dan wordt alleen dat mogelijk afgewezen en niet de rest van mijn leven. Dus ik dacht, oké, dit durf ik aan, want het is gewoon veilig op afstand. En toen...
Maar wacht even. Want je zegt hier heel veel. Dat je af wordt gewezen op je lichaam? Of gaat het dan om het fysiek in een groep met
een
mensen
groep
zijn?
Dat vind ik helemaal niet leuk.
Nee, oké. Nee,
ik hou niet van publiek spreken. Nee, maar...
Het kan ook nog, en daar hoef ik ook niet helemaal op in. Maar ik vind het zo grappig dat je die twee dingen scheidt.
Ja, misschien is dat problematisch. Maar het voelde dan veiliger om het dan via Zoom te doen of zo. Toen heb ik bij die cursus heb ik best wel veel materiaal geschreven. En toen... was ik wel ready om het gaan doen op mijn open mic. Maar ja, niks was open, want corona.
Mm-hmm.
Toen heb ik dus wel nog, want ik ging dus even nadenken over mijn eerste optreden. En mijn eerste echt officiële optreden was dat dus in de rij. Maar ik heb dus ook nog een soort informeel optreden geïnitieerd voor 3 vriendinnen. En achteraf denk ik echt, dit was echt voor iedereen echt heel kut. Want ik vroeg, willen jullie naar mijn materiaal luisteren? Ik had namelijk een half uur materiaal of zo geschreven, ook naar aanleiding van die cursus. Ik dacht, ik wil het even een soort van testen en kijken of dat leuk überhaupt is voor iemand. En toen zijn we dus, we hadden ook geen geld en geen ruimte en ze wonen op kamers allemaal. Toen gingen we naar een studio van een van hen. En toen ging zij op het bed zitten, want het was een studio van 18 vierkante meter of zo. Toen ging zij op bed zitten en ging ik zo 1 meter voor hen staan en gewoon een half uur lang allemaal materiaal voor hen. Ja, maar ik snap nu ook niet waarom ik dat heb gedaan. En waar ik het zelfvertrouwen vandaan haalde. En zij vond het volgens mij ook helemaal niet leuk. Want een van hen die heeft dus ook een zonnebril opgedaan, omdat het zo gemakkelijk
was. Oh, echt?
Ja. Ze wilde dus niet. Ze wilde niet dat ik haar reacties zag. Terwijl dat was eigenlijk het punt. Dat ik even kon kijken of er iets zat van reacties.
Ja, maar Als je je reactie wil verbergen en je zet dan maar een zonnebril op, dat is wel de overtreffende trap van reactie. Ja. Nou, dat is niet waar. Je kan nog zeggen, hey, praat jij lekker verder, ik ga even buiten. Ja.
Ze keek me ook niet aan. Ze keek gewoon in zonnebril, keek ze naar beneden. Omdat zij het gewoon niet aankon. Maar die andere twee die waren heel supportive en zo. Maar ik zou dit nu nooit meer doen. Ik denk echt, wat haalde ik in mijn hoofd?
Ja.
Dat was mijn eerste optreden. En toen ging ze wel zeggen, ja, wel leuk. En ze waren gewoon heel supportive.
Ja, heel goed. Goed gedaan.
Maar goed, dat eerste officiële optreden, dat was dus voor 30 mensen. Wat dus echt al 10 keer zoveel was als mijn allereerste optreden in de studio. Maar dat vond ik echt heel leuk. Dat was meteen 20 minuten.
Lang ook gelijk.
Ja, dat was georganiseerd door Maaike Dirkje Hop.
Ja.
De winnares van Kameretten van dit jaar. En dat was echt heel leuk. Ja, ik dacht toen wel van oké, dit wordt het wel. Na het optreden. Dacht
en even, ja. Besefte jij zelf ook toen dat 20 minuten echt best wel lang is?
Nee. Want ik had een half uur voor die drie vriendinnen gedaan. Dus na 20 minuten valt wel mee.
Ik moet nog 10 minuten schrappen.
Ja, nee. En ik had ook in coronatijd had ik wat liedjes geschreven. Dus ik ging ook 2 liedjes al meteen doen en zo. Dus ik had er helemaal niet bij nagedacht. Want ja, als je gaat stand-uppen, dan begin je vaak met 6 minuten. Maar dat wist ik ook helemaal niet. Dus ik dacht 20 minuten, ja oké, leuk. Prima. Maar het was ook echt heel... Ik vond het heel leuk optreden.
Ja, en hoe? Want dat gebeurt natuurlijk vaker. Dat eerste optreden gaat goed, want het is in je enthousiasme. Ja. En alles is heel spontaan en leuk.
Ja.
Vaak is dan de tweede of de derde de kennismaking met... Oh, zo kan het ook gaan.
Ja,
hoe was dat bij jou?
Dat was wel ook een beetje zo, omdat mijn tweede was voor 11 mensen... Ook, dus het was, ja, het was gewoon allemaal coronatijd. Ja. Het was ook een maand later en zo, want je kon ook niet echt optreden. En dus toen had ik wel al bedacht dat ik er heel goed in was op basis van het eerste optreden. Maar het tweede was dan wel inderdaad, ze waren wel lief en het ging op oké, maar 11 mensen is gewoon heel weinig. En ik had ook gewoon 0 tools, ik kon ook niet echt schakelen en zo. Dat was inderdaad wel dat ik dacht, oh, het is niet alleen maar...
En wat deed dat met jouw idee van ik ben heel goed op basis van die eerste keer?
Nee, ik had wel nog heel veel zelfvertrouwen. Ik dacht wel, ja, ik kan dit wel nog steeds. Maar want mensen hadden me ook gewaarschuwd. Na het eerste optreden had ik ook Janneke geëffd van omdat het ging heel goed. Zij zei, dit ben jij niet. Je moet nu niet denken dat je heel goed bent. Je bent zeg maar, als het heel goed gaat, moet je beseffen, dat ben je niet. En als het heel slecht gaat, moet je ook beseffen, dat ben jij ook niet.
Ja, nee, ja heel dus terecht.
Het was meteen zo heel erg duidelijk van, zo, dat is, heeft ook nog een... Hele goede tip gegeven van schrijf de complimenten die je krijgt op. Zodat je als je een keer heel slecht gaat daarnaar kan kijken. Maar schrijf ook alle feedback op. Zodat je als je heel goed gaat ook daar weer naar terug kan kijken. Dus ja, ik vond meteen, het zat me gewoon een heel realistisch beeld te geven van wat dat was. Dus dat vond ik wel heel fijn, ja.
Ja, oh, ik heb het ook wel gedaan. Ik heb wel eens een keer van die cursuspresentaties gepresenteerd. En ik vind het altijd, op zich aan de ene kant denk ik, moet ik dat doen? Maar daar ook wel dat ik al van tevoren zeg, waarschijnlijk wordt vanavond echt fantastisch.
Ja.
Dat is te gek, geniet daarvan, het is geweldig. Hou er rekening mee.
Ja.
De show die je daarna gaat doen, minder leuk zijn.
Ja, is echt zo, ja. Ja.
Maar goed, dat was de start. En dan, want dan ga je meer spelen. Wat is de eerste show die je kan herinneren... Die echt gewoon, en niet per se omdat het corona was met 11 man, maar gewoon een show die logistiek misschien zou kloppen. Gewoon genoeg mensen, alles in orde. Maar wel ook dat je dan het podium afkomt en denkt, oké, dit is dit kan het zijn.
Ja, ik denk in Haug dan misschien, open spot, dat ik wel ook echt dacht, oh ja, dat kan ook echt hard werken zijn, dat je echt zo bezweten afkomt.
Ja, want dan draai je als relatieve beginner mee gewoon in de show tussen de professionals.
Ja.
Dan heb je, wat is het ook, 8 of 10 minuten of zo?
Ja, zo'n 10 minuutjes.
En wat maakte dat het zweten was?
Ja, toch dat ik echt mijn best deed. En mijn grapjes erdoorheen joeg. Maar dat we niet samen op konden stijgen of zo. Of het was gewoon een beetje, ja, het bleef zo vlak of zo.
Ja.
En nou goed, dat heb ik daarna natuurlijk heel vaak gehad. En dan daar raakte ik toen een beetje van in paniek. Van, oh, kutzooi. Maar vaak weet ik op het podium ook niet zo of het nou dan... Als het met je stroef gaat, denk ik, oh... Ik heb er dan niet zoveel veel zicht op of het dan echt slecht gaat of niet. Omdat ik dan gewoon heel hard mijn best aan het doen ben. Mm-hmm. En dan na afloop, zeg maar, aan de hand van hoeveel ik dan zweet, weet ik, oh, zeg maar, als het echt goed gaat, dan zweet ik gewoon niet. En als ik dan heel erg mijn zweet afkom, denk ik, oh, dit was echt heel slecht. Dit ging echt heel stroef.
Ja, oh, wat... ja. Grappig dat je het echt fysiek...
Ja, echt fysiek, ja. Gewoon kapot.
Merkt.
Ja.
En sta je dan, terwijl je aan het spelen bent, ook te voelen zo, oké, ben ik nu aan het zweten of niet? Of luister je gewoon naar hoe een zaal reageert en wat voor sfeer er hangt?
Ja, ik denk dat meer, dat laatste. Maar soms, ja, soms merk ik het ook in het moment, maar dan ben je ook al verloren, want dan ben je al, dan zweef je er al boven. Dus ik heb altijd, als je goed optreedt, dan ben je gewoon, dan heb je ook niet dat metastemmetje van, oh, misschien moet ik zo dit doen om ze hier te krijgen of zo. Maar dan ben je gewoon alleen maar in verbinding met de mensen. Dus dan heb je bijna geen tijd voor analyse op het moment zelf. En als ik dan in die analyse schiet, dan weet ik, ah ja, ik zit nu gewoon zo in mijn hoofd en ik ben gewoon tekst aan het afvuren. En dan, ja.
En heb je iets om als je merkt, ik zit in mijn hoofd, om eruit te komen tijdens het spelen?
Nou, heel lang niet.
Voor een vriend van me.
Nee, heel lang vond ik dat echt heel moeilijk. Want dan... ik had gewoon echt heel vaak optredens dat ik gewoon echt een set van 15 minuten gewoon in 8 minuten er doorheen had gerateld. Gewoon dat het zo in paniek zo... Oh, en misschien deze grap nog. En deze. Vinden jullie dit misschien leuk? Dus dan... Ik vond het dan zo moeilijk om dan even op pauze te drukken en te stoppen. Dan was ik gewoon vertrokken. En dan dacht ik, oké, ik zie mezelf na het optreden wel weer. Want ik heb gewoon geen... ik kan niet hiermee ophouden. Maar nu lukt het me wel wat meer om er echt uit te stappen. En soms eventjes gewoon letterlijk gewoon even te praten met de eerste rij of met wat mensen. Dat ik gewoon echt mezelf dwing om in het moment te zijn.
Ja.
Dus, want als je gewoon met iemand aan het kletsen bent, dan kan je niet echt ergens anders zijn. Dan
Oké, jij misschien wel.
ik heb toch het idee, dat dwingt me toch wel wat meer...
Ja, het helpt wel. Het maakt je wel veel meer in het hier en nu. Maar wat jij, daarom zei ik het ook, weet je, wat jij beschrijft, dat je heel erg bezig bent, oh, maar straks heb ik nog die grap, of misschien kan ik dit nog proberen, weet ik. Dat kan ik ook hebben als ik dan denk, nou, ik ga er even uit en dan interactie. En dan hoor ik mezelf daar ook alweer zeggen, ja, maar, en straks moet je ook nog weer naar dat materiaal toe. Waarom vraag je dit nou? Dat is een stomme vraag. Wat boeit het jou nou, hoe lang die mensen bij elkaar doen? Dat proces gaat bij mij gewoon door.
Oh ja, ik ben nog niet daar.
Nee, nou, hou er zo.
Te onbeholpen ben ik, denk ik, in gesprekken.
Ik vind het wel heel grappig, want dit is wel... volgens mij wat je als bij die eerste paar shows als beginner heel erg hebt.
Ja.
Dan is, en zeker ook de eerste periode, is dat helemaal niet aan de hand. Want je kan alleen maar bedenken, wat is de volgende zin?
Eerlijk,
wat
je hebt alleen maar tekst.
Ja, ja. En helemaal dat stemmetje zit er niet bij met, oh, maar die vrouw daar rechts, die zit boos te kijken. Ja. Die vindt er vast geen zak aan. Moet ook nog straks wat dat maar.
Ja.
Is allemaal niet aan de hand. Ja. Je bent alleen de dingetjes aan het doen die je hebt bedacht, waarvan jij zelf vindt dat het fantastisch is.
Ja, maar inderdaad, er is gewoon alleen tekst aan het begin. En ik had ook aan het begin, had ik ook, weet ik nog, in de eerste 10 keer had ik wel een keer dat ik echt zo'n blackout had. En dat ik gewoon echt niet meer wist waar ik naartoe ging. En dat ik op het podium voelde best wel lang. En ik zei ook van, jongens, waar was ik nou net? Wat zei ik nou net? En toen zeiden ze iets met dating apps, maar Het heel stuk ging over dating apps, dus ik had niks aan hun feedback. Dus ik zat alleen maar, nou, hè, waar was ik nou? Wat zei ik nou net? En toen, nou, daarna, ik had wel weer een grap en het kwam goed. Zeg maar, het kwam allemaal op zijn pootjes terecht aan het eind. En toen ging ik na afloop ging ik mezelf echt geruststellen van, ja, op het podium voelt dat veel langer. Dus zij hebben het waarschijnlijk niet eens gemerkt dat ik een blackout had. Toen heb ik het teruggeluisterd. Ik heb echt 45 seconden alleen maar... Dus het was gewoon tering lang. het was gewoon langer dan ik dacht. Dus dat was jammer.
Ja, maar dat is ook... 45 seconden is in tijd al lang, maar gevoelsmatig zijn dat er 5, 6...
Yo, het zijn jaren.
Ja, absoluut. Ja. Heb je later nog wel eens gehad, zo'n blackout?
Nee, echt maar één keer volgens mij. Zo'n... Ja, goed, het ging genoeg mis hoor, maar qua blackout...
Ja, nee. Want vertel, want je hebt een lijstje en ik probeerde altijd nadrukkelijk niet op te kijken.
Ja.
En ik zie het op zijn kop, dus ik kan het ook niet lezen. Maar ik ben wel altijd benieuwd, want dit zijn de dingen waarvan jij sowieso hebt gedacht, oké, dit moet zeker...
Ja, nou, ik ging dus een beetje nadenken over slechte optredens. En ik vond het wel confronterend, want de meeste slechte optredens lagen gewoon echt aan mezelf. Maar ik heb wel twee echt slechte... Echt zo'n twee bedrijven. Ik heb twee bedrijfsoptredens ooit gehad in mijn leven. En ze waren allebei verschrikkelijk. Dus ik weet ook niet of ik het ooit nog aan ga durven. Maar de eerste was... bij één werd ik echt gewoon straal genegeerd. En bij de tweede werd ik uitgescholden.
Laten we opbouwen van negeren naar uitschelden. Mooie lijn.
De eerste was... Toen was ik echt net bij Haug. Dus ik had net zo 15 minuten die gewoon werkte.
Ja, want voor de duidelijkheid... Comedy Club Haug is dat in Rotterdam. Ja, ja. En daar behoor je zeg maar tot het collectief. Maar dan krijg je ook klussen buiten de club.
Ja, en dit was wel een bedrijf dat dan in de club kwam. Dus het was wel in vertrouwde omgeving. Dus je zou zeggen, nou, leuk. Maar ik was echt net begonnen. Ik had echt alleen maar die grappen ook niet... Ik kon niet inspelen op niks. Ik had gewoon waar we het net over hadden. Het was alleen maar tekst.
Ja.
En zo erg. Toen de eerste comedian ging al niet zo goed. Het was ook van gemeente of zo.
Ik wilde net zeggen, wat voor bedrijf was het?
Ja, maar er waren gewoon in mijn hoofd heel veel luidruchtige mannen... die dan ook in groepjes verspreid zaten over in de zaal... en ook vooral met elkaar aan het kletsen waren. Dus het was ook niet... Er was geen focus sowieso.
Ja.
En de eerste comedian... Ik weet ook echt niet meer wie dat was... maar het ging ook niet zo goed. Maar toen had ik nog een soort van zelfvertrouwen. Misschien luisteren ze wel naar mij. Maar ze luisterden echt niet naar mij. Ik denk, ze hebben me gewoon mijn bestaan ontkend gewoon. Ik stond daar ik stond er niet. Zeg maar, ze waren gewoon alleen maar met elkaar in gesprek. En er waren twee vrouwen die luisterden nog uit medelijden. En toen heb ik ook naar hen dan een beetje mijn set gedaan.
Ja, maar dat doe je.
Ja, maar en ik wist niet wat ik moest doen. Ik had geen idee. Ik deed maar gewoon mijn set. En na afloop zei ook nog één comedian die zei dat hij gewoon weg was gelopen omdat hij het gewoon niet aan kon zien hoe erg het was. Dus hij is gewoon naar buiten gaan sigaretje geroken omdat hij het zo erg had voor mij.
En dus wel degelijk de overtreffende trap van zonder bril.
Ja, zeker. Oh, dat was verschrikkelijk. En na afloop vroeg ik ook van, was dit nou doodgaan? En toen zei... Voelt het zo? Maar toen zei dus een comedian... Toen zei een comedian ook tegen mij van... Nee, want voor doodgaan moet je wel echt erkend worden in je bestaan. En ik was niet eens, zeg maar... Want ik denk toch, doodgaan is toch een publiek dat jou gewoon ziet en kut vindt.
Ja.
En dit was gewoon... Ik was er gewoon.
Ja, nee, precies. Precies.
Ik zweefde ergens in de lucht ledig.
Want dit zegt ook helemaal niks over hoe jij het hebt gedaan. Jij hebt misschien je allerbeste set ooit gespeeld.
Misschien was ik zo goed toen.
Nee, maar als zij überhaupt niet luisteren...
Ja.
Dan maakt het helemaal niet uit.
Ja. Ja.
Dat, inderdaad, dat zegt niks over jou. Oh. Maar ik moet wel ook... Dan ter verdediging zeg maar van de comedian die wegloopt. Ik herken het wel. En daarbij ook dat ik denk... Ja, maar dat zegt ook niet per se dat hij vindt dat jij heel slecht...
Maar hij vond het echt zielig voor mij. Dus
ja, precies.
Het niet...
Omdat het is zo'n plaatsvervangende pijn. Dat je denkt, oh, dit is echt gewoon te naar om aan te zien. Omdat je gewoon zo goed kan verplaatsen in wat degene op het podium aan het doormaken is.
Ja, het is verschrikkelijk. Maar het was, dat was een soort koortsdromen even. Het was ook de eerste keer dat ik echt dat het echt zo'n heftige setting was of zo. Daar was ik nog wel van ontdaan. Maar die tweede, dat was... Daar kon ik dan toch wel wat beter mee omgaan. Toen werd ik dus uitgescholden. Felix van den Berg heeft ook over dit optreden verteld. Al in Elektra, een keer.
Ik hoor het met alle plezier nog een keer. Want ik vind het juist altijd leuk om dit soort verhalen nog een keer te horen. Maar dan uit iemand anders perspectief.
Ja, ja. Dit was echt wel een dieptepunt. Maar het was heel fijn, want we konden dit echt... We werden als Haug line-up naar een bedrijf gestuurd. Een soort... Een bouwbedrijf volgens mij. En ze hadden een kerstviering. En wij waren dan een show van... Wij waren geboekt als show van 1 uur. Dus 3 comedians en een MC. En we moesten als comedian 13 minuten spelen. Dat leek heel kort, maar dat was onmogelijk uiteindelijk. Ja. En toen we daar aankwamen was iedereen al helemaal lam. En er waren zo van die hele lelijke slingers. En er waren ook van die pistolen waar van die gore slierten uitkomen, weet je wel. Zo.
Ik ben heel blij dat ik niet precies weet
Ja, er lagen overal van die slierden. Het is gewoon voor kinderen. Gewoon
ja, van die soort confetti spuiters, ja, dingen.
En die spoten ze ook op ons toen we dan binnenkwamen. En dat was wel een beetje weird. En er was ook zo'n... er hing ook zo'n poster met... A little party never killed nobody of zo. Nou, het was echt... En er was ook een band aan het spelen waar ook niemand naar luisterde. En het waren overigens ook alleen maar mannen van zo'n 60. En echt helemaal lam. En op een gegeven moment spraken we ook met de organisatie. En toen vroegen we van, weet ze wel dat we opkomen treden? En toen zei ze ook, nee, het is wel een verrassing. Dus, oh. Ja, dus ze wist het niet. En ze hadden al geen aandacht voor de band.
Voordat je verder gaat.
Ja.
Want je zei al, ik heb überhaupt maar 2 bedrijfsoptredens gedaan. Nou, dit is nummer 2.
Ja.
Toch, want deze kwam na...
Ja.
Hoe is dit als je dan hier binnenkomt?
Nou,
was je hierop voorbereid of had je een idee wat je kon verwachten?
Nee. Ik was dan toch naïef dat ik dacht, oh, dat wordt wel leuk met al die gasten. En toen ik daar aankwam, dacht ik wel, oké, dit wordt echt een uitdaging. Understatement. Maar ergens voelde ik ook een soort... Slechte omstandigheden kunnen dus ook iets echt moois hebben, vind ik. Omdat je wordt toch ook... Zeg maar, ze ontslaan je ook van een soort van verantwoordelijkheid. Omdat de omstandigheden zijn al zo kut.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk beter om een kut optreden te hebben met slechte omstandigheden dan een kut optreden met goede omstandigheden. Want dat, zeg maar, in het laatste geval ligt het echt aan jezelf. En ik vond het ook fijn, want we waren dus met z'n vieren. En we hadden ook echt steun aan elkaar. Dus ik dacht, oké, we gaan gewoon samen met een lach ten onder. Dat voelde ik heel erg van. En nou, we zijn ook ten onder gegaan, hoor. We zijn hard ten onder gegaan. Want Felix was de MC en hij opende. En hij kreeg al de aandacht dus niet. Dus eigenlijk hetzelfde als bij het vorige bedrijfsoptreden. Ja. Mensen luisterden gewoon niet. Mensen stonden met hun rug ook naar ons toe. En het was
staand, sowieso.
Staand,
ook. Kijk.
Ook staand en sommigen zittend. En ook niet met stoelen netjes voor ons, maar gewoon zo verspreid over de ruimte. En hij kreeg gewoon de aandacht niet. Dus hij op een gegeven moment dacht hij, oké, ik ga gewoon de eerste comedian erop gooien. En dan misschien is dan zo'n switch in dynamiek goed voor de aandacht van het publiek.
Kan gebeuren, kan. Ja.
Nou, dat was dus niet het geval. en de eerste comedian die kreeg ook niet echt ook aandacht. En die had na een half minuut al iets van, ja, ik ga dit gewoon niet doen. Want dit dient niemand. En ik snapte ook helemaal zijn keuze. En toen had ik zelf nog soort van ook weer...
Maar die is ook echt na een half minuut alweer afgegaan?
Ja, die is na een half minuut afgegaan. Maar ik snap dat, want er kwam... zeg maar, ik denk echt, de beste comedian had dit niet...
Ja,
van de wereld had dit niet
kunnen... Ik begrijp de keuze heel erg, maar vooral omdat ik... ik zelf ook, en al zoveel mensen die hier zijn geweest... dat je dan... dat er toch altijd ergens iets in je hoofd zit dat denkt... maar mij lukt het wel, ik ga toch wel... Dus juist de keuze om... of af te gaan, of zelfs in dit geval gewoon vooraf zeggen... sorry, dit gaan we helemaal niet doen.
Nee, we gingen het wel proberen.
Want kijk nou even hier. Denk je dat deze mensen iets missen op deze avond? Ja. En dat wij hetgeen zijn wat ze missen? Nee, laat ze lekker bier drinken met elkaar.
Ja.
Maar goed.
Nee, maar ik snap zijn keuze wel. En
ja,
ik
absoluut.
Denk ook dat ik... En ik dacht
ik ben jaloers op dat hij het heeft gedaan.
Ja, en ik dacht ook, oké, chill, hoef ik ook niet mijn 13 minuten vol te maken. Ook zo kinderachtig. Maar... toen ging ik op en toen op een gegeven moment... Nou kijk, ik heb sowieso gewoon heel persoonlijk materiaal. En dat kan leuk zijn als het werkt. Dan is het, vind ik, dan heb je echt een soort verbondenheid met de mensen en zo. En dan is het... dan vind ik het heel mooi en fijn om te doen. Maar als het dan slecht gaat, dan ben ik gewoon een instabiele vrouw die aan het oversharen is. En dat... en sowieso dacht ik al, dit past mijn materiaal bij deze vibe, met deze mannen en zo. En toen, want ik had toen een set over mijn seksualiteit en zo. En ik zag ook best wel uit nog als een jongetje, gewoon kort haar en zo. En toen had ik verteld over dat ik gay was en zo. En toen zei ik, zijn hier mensen gay? En toen werd die vraag helemaal verkeerd opgevat. En was zo, ja, hij is homo, hij is homo. En toen zei ik, oh ja, ben jij homo? Ah. En toen gingen we iedereen langs om te kijken of hij homo was of niet. Dus nou, dat had ik al 3 minuten dan gedaan. En op een gegeven moment gingen ze me echt zo zeggen van, ga weg of zo. Ga weg, echt van, we willen volgende, gewoon zo.
Oh man.
Maar toen ik weet niet, er ontsproot een soort strijdlust in mij die ik gewoon niet van mezelf ken. Maar ik dacht echt, jullie gaan mij niet van het podium afhalen. Ik blijf, zeg maar. En hoe meer jullie mij wegjoelen, hoe langer ik op het podium blijf staan. Ja, en ik heb dit ook nooit zo ervaren. Maar ik dacht echt, ik ga op mijn eigen voorwaarden van dit podium af. Oh, en jullie goed. Bekijken het maar. Toen heb ik gewoon mijn verhaal gedaan. Er was dus één tafeltje waarbij mensen wel nog luisterden. Ik ging gewoon mijn hele verhaal over mijn onzekerheden, over mijn zoektocht naar mijn seksualiteit, ging ik aan hen vertellen. En op een gegeven moment ben ik na 7 minuten of zo afgelopen. Terwijl niemand luisterde, hè? Maar gewoon wel die 2 mensen aan tafel. Maar toen dacht ik wel, ja, het voelde wel ergens goed. Want ik dacht van, ja, nee, jullie hebben mij niet... Oh ja, wat is ook nog gebeurde? Tijdens mijn set was dat er een man zijn gulp opendeed. En niet echt zijn lul liet zien, maar zo 2 vingers uit zijn gulp. Alsof hij zijn piemel aan mij liet zien. En toen zei ik ook, gast, dit is echt heel goor. Je moet echt weg. En toen heeft ook de organisatie hem weggehaald. Maar, nou ja, ik had eigenlijk toen met ze af kunnen lopen. Maar het voelde gewoon van... Jullie bepalen dit niet, zeg maar. Het voelde gewoon van, ik wil niet... Ik ga hier niet weggepest worden of zo. Dus ik voelde me heel erg zo strijdlustig. Maar, nee.
Oh, wauw. Dit detail had ik nog nooit eerder in dit verhaal gehoord.
Ja, het was echt erg, ja.
Oh, maar ook...
En goor. En het was ook zo dat ik dacht... Oh, dit is niet de mooiste kant van de man die ik nu zie.
Nee, als hij al een mooiste kant heeft. Maar ook, hoe bedenk je dit? Dat je dit gaat doen...
Maar ze waren straalbezorgd.
Nee, ja, dat snap ik. Maar,
maar ook zo kinderachtig. Ik ga mijn piemel laten zien.
Maar, toch, dit was op hun werk. Ik snap bepaalde cultuur en flink zuipen, dan doe je dat soort dingen. Maar ook echt. Ja. En waar werd je voor uitgescholden? Anders dan ga weg. Want dat, zo vriendelijk hebben ze het niet gevraagd, denk ik.
Nee, ze zeiden echt wel, het was wel meer een verzoek. Kan je alsjeblieft weggaan? maar later was wel nog iemand, zeiden ze ook. We willen comedy, geen kankergelul.
Oh ja, man, echt.
Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Maar bij dit dacht ik ook van... Dit is zo, heeft zo niks met ons te maken. Dus ik kon het eigenlijk nog best wel snel naast me neerleggen. We zijn er nou ook lekker... We zijn echt gevlucht ook. Felix heeft nog zo... We hebben nog zo'n foto gemaakt. Onder die slogan van... A little party never killed nobody. Met Felix echt zo'n doodshoofd daaronder. Als aandenken. Die sturen we soms nog naar elkaar van... Weet je nog... Maar toen zijn we ook gewoon hebben we nog cocktails gedronken of zo. Om het even gewoon te processen. En zo. En daarna, ik vond dat daarna ook wel weer oké of zo. Ook omdat ik dacht, ja, dit was gewoon een verschrikkelijke setting. En we hadden het niet beter kunnen doen dan dit.
Je kan hier niks mee.
Nee.
Of je moet al echt een totaal ander type comedy doen. En een totaal ander type comedian zijn.
Ja, want misschien dat er... Maar soms vraag ik me af bij dit soort dingen van... zijn er comedians die het wel goed hadden gedaan hier? Namen, noemen.
Nee, ik weet 1 iemand die zich in dit soort situaties kan redden. Mm-hmm. Maar dat is niet omdat hij zo goed is, maar dat hij... Omdat hij...
Is hij een van hen?
Ja.
Dat is zijn set dat hij ze lul laat zien.
Ja. Nou, dat zou me niks verbazen. Maar die gaat er net zo lomp en hard in. Mm. Maar dat werkt ook maar 5 minuten. Want dan is het trucje ook...
En dan gaan ze ook gewoon weer door met
voorbij. En dan gaan ze ook weer door.
Ja.
En dat is ook niet wat je... Nou ja, ik kan niet voor hem spreken. Maar het is ook niet wat je wil.
Ja.
En ik weet, ik heb dit zelf ooit vergelijkbaar gehad. Vergelijkbaar, maar ook zo'n heftige setting. Dat waren allemaal militairen van een of ander bijzonder commando. Die worden ingezet voor speciale missies en weet ik wat. En die komen 1 keer per jaar, hebben ze ook een kerstborrel. En die mogen ook nooit over hun werk praten met buitenstaanders. Dus die kunnen alleen met elkaar levelen en zo. En iedereen weet hoe heftig dat werk is. En daar kwam ik via toevallig in. En dat was ook al dat ik aankwam 19:30 s'avonds of 19:30. Dat ze al buiten stond met lege flessen brandy ernaast. En ik dacht, oh, dan word ik echt heel hard gezopen.
Ja.
En toen ben ik er ook echt gewoon ingegaan vanaf 1 minuut. Gewoon heel hard. Alleen maar nare opmerkingen. Ja. Zo, oh, er stond iemand, weet je, een jongen die was heel klein. Nou, daar grappen over en bla. Ja. En daar dingen over. En het is echt alleen maar beuken en heel lelijk roosten.
Ja.
En daar heb ik het 10 minuten uitgehouden. Ja. En aan de ene kant denk ik, ja tof, ik heb overleefd en het is enigszins geslaagd.
Ja, maar dan heb je het toch zo op de voorwaarden van hen gedaan.
Precies.
Ik heb dat soms ook, dan zijn er zo echt wel een beetje zo rowdy avonden of zo in de club. En dan ga ik dan toch een beetje zo... Dan heb ik in mijn hoofd een plan van, oké, ik wil eigenlijk hier over hebben vanavond en dit is mijn set. En dan ga ik toch naar ander materiaal, omdat ik denk, oh, dat past beter bij de avond. En dan werkt het wel voor de avond, maar dan voel ik me daarna toch een beetje vies. Dat ik denk, ja, maar ik heb me nu toch...
Ja.
Het was op hun voorwaarden en het was, ik heb niet aan mijn eigen agenda gehouden. En dan voel ik me toch, dan baal ik toch.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest. Of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast. Dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering. Ja. En hoe is dit? Want je zei eerder ergens over deze twee ervaringen. Van, weet je, dat kan ik dan makkelijk naast me neerleggen. Want het zijn de omstandigheden, ligt niet aan mij.
Ja.
Hoe ga jij ermee om als je doodgaat en het ligt wel aan jou? Ja. Want je bent heel bezweet afgekomen en het werkte niet.
Ja, ik denk dat daar baal ik echt van. Ja. Maar weet je, je leert ermee omgaan, journalen, wat mensen bellen, sporten en dan gaat het wel weer. En ook wel voelen, want ik heb soms ook dat ik denk van, dat ik denk, oh, maar ik mag nu niet meer een slecht optreden hebben, omdat ik al zo lang bezig ben of zo.
Dan, maar waarom zou je dan geen slecht optreden mogen hebben?
Ja, in mijn hoofd zit dat dan van, oké, maar op een gegeven moment mag dat niet meer. Of dan ben je op een bepaald niveau en dan hoort dat niet meer. Maar dat het helpt me wel echt om te bedenken, ja, dat... Echt, de beste hebben nog steeds nu soms een slecht optreden. Mm. En mezelf toch een beetje dan als vriend behandelen. Gewoon chat vragen. Chat, kan je me helpen?
En heeft hij tips?
Nou ja, jezelf als vriend behandelen. Jezelf brief schrijven. En dan... Dat doe ik niet heel vaak hoor. Maar gewoon lief zijn en echt beseffen van dit hoort er echt bij. Gewoon echt voelen, dit hoort erbij bij dit werk.
Ja, ja.
En maar soms dan denk ik, oh, maar dit mag er niet meer bij horen. Maar dat is niet zo.
Ja. En hoe is dan, want jij bent volgens mij in de afgelopen 3 jaar elk jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot comedy talent van het komend jaar.
Ja.
Hoe is dat dan qua druk? Als je ook zegt, ik heb het gevoel dat het niet fout zou mogen gaan af en toe. Want wekt dat niet ook heel veel verwachtingen op bij mensen?
Ja.
Of bij jou zelf misschien ook?
Ja, ik denk enerzijds maakt het wat makkelijker, omdat er zijn toch dan veel mensen die het dan goed vinden dan kennelijk wat ik doe. Dus dat geeft mij ook vertrouwen.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd denk ik, had ik dat zeker aan het begin, dat ik dacht, ja, maar jullie weten helemaal niet, ik heb alleen deze 15 minuten. Ik heb niet meer. Jullie zien dingen in mij die er niet zijn. Ik vind dat soms wel lastig. Druk, maar tegelijkertijd denk ik, merk ik ook, want ik was dus nu als Volkskrant talent benoemd en dat vond ik geweldig, maar en ik was echt heel blij. En toen voelde ik ook weer druk van, oh, kut, zo, nu moet ik me dus als talent gaan gedragen. Nu moet ik misschien ander materiaal gaan maken wat echt goed is. Maar toen dacht ik, dit slaat natuurlijk ook nergens op. Ik moet gewoon lekker doen wat ik al deed, want kennelijk was dat dus wat dan gewaardeerd werd. Dus en ja, nu ben ik ook weer gewoon aan het optreden en dan ben ik er helemaal niet mee bezig eigenlijk. Want zo'n titel, het is heel fijn, maar in de praktijk helpt het niks. Want je moet gewoon nog steeds goed spelen en het werk verandert niet. Dus dat is voor mij echt heel fijn.
En waarschijnlijk, zeker op een clubavond, weet je, als je straks gaat toeren, dan komen mensen echt voor jou, omdat ze je naam kennen.
Ja.
Maar op een clubavond weet 90%...
Nee.
Leest niet eens de Volkskrant.
Nee, dus daarom, het, in die zin, in het echte optreden is gewoon precies hetzelfde.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel heel fijn. Dat doe ik al 5 jaar, dus dan.
Ja, precies. Ja. Wat zijn nog dingen die je hebt staan? Of...
Nou, ik heb dus eigenlijk alleen maar die bedrijfsoptredens. en toch, ik heb toch ook soms wel een liefde voor plekken waar die eigenlijk niet geschikt zijn voor comedy. Want ik heb dus ook nu afgelopen twee zomers klapstoelcabaret gedaan. En dat is dan...
Leg even uit wat het is.
Oké, het is een concept dat is ontstaan ook in coronatijd. Toen de theaters dicht waren en het was wel lekker weer. En toen hebben we wat mensen bedacht. Misschien leuk om dan cabaret buiten aan te bieden. En nu is dat... Het is gewoon een heel schattig, leuk concept. Dus dan mensen komen met hun klapstoeltje dan naar het theater. Maar dat is dan een soort bus waar je gewoon op één... In vierkante meter staat en dan...
Ja, het is zo'n aanhanger die wordt opengeklapt. Daar zit het podium in, daar zit licht geluid bij... en mensen zetten hun stoelen eromheen.
Ja, het is super lief. En als je mensen met hun klapstoeltje aan ziet komen... denk je al meteen, ja, dit wordt alleen maar heel leuk. Nou, het wordt niet altijd heel leuk. Want het, want het is gewoon... Het is wel buiten. Er is heel veel omgevingsgeluid. Je kan moeilijk contact maken soms met de mensen.
Er is een reden dat dit in corona een noodmaatregel was... en dat we het daarvoor nooit hebben gedaan.
Nee, precies.
Ook eigenlijk niet meer zouden hoeden doen. Okay, dat is misschien mijn mening.
Ja, het is eigenlijk... Op papier werkt het gewoon niet. Maar het kan dus ook echt leuk zijn. Omdat het... Ik denk dat het misschien ook... daarmee te maken heeft dat als je in slechte omstandigheden moet spelen... dan kan je dus niet alleen maar tekst afvuren. Want je moet wel benoemen waar we zijn... en je moet met omgevingsgeluid om kunnen gaan en zo. En want ik had ook een keertje in Breda opgetreden. Dus ook buiten. En het was prima, begon prima, maar op een gegeven moment...
En even op wat voor locatie? Want soms is het op een plein of op een parkeerplaats of in een park.
Ja, aan een parkeerplaats.
Oké.
En in de buurt van een restaurant. Maar wel, het was, een beetje zo... Het was wel idyllisch zo, met een weiland ernaast en zo. Het was op zich wel lief, zoet. Maar, en er waren dus allemaal mensen op met een klapstoeltje gekomen en zo. En op een gegeven moment, ik begon gewoon met mijn set en zo. En op een gegeven moment waren mensen zo aan het wijzen... naar boven. En eerst dacht ik, oké, het zijn twee mensen, ik negeer het even. Maar toen ging de helft zo wijzen. En toen zei ik zo, jongens, wat is er aan de hand? Ze zei, er is een reiger daar. En toen zei ik, jongens, zijn jullie 3 jaar oud? Echt boeien dat daar een vogel is. Kunnen jullie niet, ik probeer mijn quest voor op te stellen. Luister gewoon naar mij. En dat was ook wel grappig of zo. Maar later kwam er dus weer... zaten ze weer zo met die vinger. En toen kwam er dus weer... kwam die reiger weer. En toen zei ik... Echt, jullie zijn zo kinderachtig... dat jullie een reiger bijzonder vinden. Maar het was ook al daardoor wel gezellig of zo. Dus,
het kan ook absoluut hoor.
Ja.
En ik blijf het... frustrerend vinden dat soms plekken waarvan je denkt, dit kan hier helemaal niet. En dat dan een organisator zegt, nee, maar geloof maar, het wordt wel leuk. En dat je denkt, bullshit. En dat het inderdaad heel leuk wordt.
Ja, of dus met weinig mensen, dat kan ook leuk zijn.
Oh ja.
Dus ik denk ook van soms kunnen slechte omstandigheden ook echt in je voordeel werken.
Want wat zijn die 11 mensen, is dat het minste aantal waarvoor je ooit hebt gespeeld?
Nee, volgens mij wel 6 of zo. Ja.
Waar? Hoe?
Ik denk...
En vooral, waarom?
Nee, volgens mij was dit in Haug bij een try-out avond of zo.
Oké.
Maar dus dat kan ook op zich leuk zijn, hoor. Maar dan ben je echt gewoon...
Nee, 3!
Nee, 3! Dat is...
Natuurlijk, je hebt
3.
Het al verteld.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Oh, grappig. Maar dat... Je moet dan ook wel... Want stand-up is natuurlijk zo... je moet natuurlijk de illusie wekken dat het in het moment gebeurt. Mm. En eigenlijk moet je ook in Carré... Niet dat ik het nooit gespeeld heb, maar moet je ook doen alsof je aan een keukentafel zit... en het gewoon op dat moment aan het vertellen bent aan een vriend. Zo, dat is een beetje ook de vibe die ik fijn vind. Dus ergens moet je dat doen als je voor weinig mensen speelt. Dus je wordt ook gedwongen om goed te spelen of zo, denk ik.
Dat is wel waar. Of hoe minder mensen, hoe minder je toneel kan spelen.
Ja.
En dus hoe meer toneel je moet spelen.
Ja.
Om het te laten lijken dat het niet zo is.
Ja.
Maar...
Je moet echt gewoon praten. Want anders dan zien mensen ook van, je bent, hallo? Je bent gewoon een act aan het opvoeren. En...
Ja, vind ik heel grappig dat je dat zegt. Het is namelijk ook, als je zo weinig mensen hebt... en je vraagt dan aan iemand, hoe heet je?
Ja.
Dan... dat kan je niet alleen maar doen met... oh, en straks noem jij je beroep en dan maak ik een stomme grap... Ja, en dan precies. gaan we weer verder.
Ja, precies.
Want dat zou je normaal, als je met 4 man op een receptie staat... of op een feestje,
ja.
doe je dat ook niet.
Ja.
Dus dat, ja, wat grappig.
Ja, dus het is ook, kan ook wel juist leerzaam.
Ik moest net denken aan een show die wij een keer hebben gedaan... waar jij in ieder geval volgens mij ook best hebt hard staan werken. Niet per se dat het extreem slecht was. Maar ik ben benieuwd of je nog weet. We deden ooit show samen in...
Spijkenisse.
Spike City.
Dat was echt een van mijn kutste optredens ooit.
Wat, vertel even. Wat gebeurde er?
Oh, toen kwam ik ook zo bezweet van het podium af. Nou, ik moest toen openen. En het was in Spijkenisse. En er was al door de MC was er al gepraat met iemand. Maar ik heb toen volgens mij echt alle verkeerde keuzes gemaakt die ik kon maken. Want toen... er was al een gesprekje met iemand uit het publiek. En zij hadden dan... zij kwamen uit een slechte wijk in de buurt daar. Ik weet dus even niet welke...
Ja.
Nou, in ieder geval, ze kwamen uit een beetje slechte wijk. En ik dacht, oh leuk, ik kom uit een goede wijk. Kan ik daar een beetje grapje over maken aan het begin? Dus ging dat doen. En toen zei ik iets over dat ik uit Aardehout ben opgegroeid en zo. Het is een beetje zo'n hotel grapje. Maar dat sloeg dus helemaal niet aan. Omdat mensen echt dachten, oh, je bent echt heel arrogant en uit een soort elitair gebeuren. Daarbij, ik kwam ook echt als een soort... ook echt als een jongetje op. Hè. Ik had echt kort haar en ik kwam echt zoals... en ik denk ook dat was ook een cultuurverschil. maar toen maakte ik al dus die fout door een grapje te maken over mijn elitaire afkomst. Toen dacht ik, oké, ik ga ze nu misschien wel pakken met dat ik over mijn queer zijn. En toen ging ik daar mijn grapjes over maken. Maar er was ook gewoon geen connectie. Er was 1 vrouw die keek zo de hele tijd, zo heel blij. En de rest was gewoon zo naar aan het kijken. Maar er was zo'n afstand tussen ons. En ik kon het niet... Ik wist niet hoe ik dat moest overbruggen. En toen dacht ik, nou, weet je hoe ik ze nu terug ga pakken? Door mijn materiaal over de vrije school. En toen ging ik zo over de vrije school. En niemand kende de vrije school. Dus het ging gewoon zo alleen maar erger. En toen was het ook alweer afgelopen. En toen kwam ik zo bezweet van het podium af.
Oh. Ja. Wat grappig. Wat ik er voornamelijk van weet, is dat ik... bij mijn vorige show had ik een technicus en die kwam met Spijkenisse. Mm. En ik weet nog, en ik wist niet meer waarom ik het had gedaan, maar ik weet dat ik hem had geappt over, nou ook, wat is anders een dorp wat slecht bekend staat buiten Spijkenisse of ook nog iets binnen Spijkenisse. Dus dat heb ik gedaan om daarop in te kunnen haken.
Oh ja.
Dat is het geweest.
Oh grappig,
wat grappig.
Ja, waarschijnlijk was dat het dan.
Ja.
Ja, het was gewoon echt van... Ik probeerde echt contact te maken, maar het lukte gewoon. Echt, het werkte alleen maar averechts. Dus het, ja, dat was echt, denk ik, een van mijn slechtste top 3 optredens.
Oké.
Ja.
Want hoe is dit verder als je inderdaad, weet je, of als je materiaal hebt waarbij het gevaar is dat mensen denken dat je echt elitair bent.
Ja.
Of je hebt het over queer zijn, ja. Of je hebt het over vrije school. Dan zit je natuurlijk best in een bepaald hoekje.
Ja.
Dat is als je bijvoorbeeld in het Hoftheater in Raalte staat.
Ja.
Ook niet per se dat mensen denken, oh, wij hebben hier ook een vrije school.
Ja.
Gaat dat vaker mis? Of vlieg je het nu anders aan om te zorgen dat dat wel gaat zoals jij wil?
Ik denk, soms lukt het gewoon niet. Maar ik probeer nu wel echt eerst even echt goed contact te maken en ze dan zo langzaam mee te krijgen. Want ik denk als je echt contact maakt, dan kan je het echt over alles hebben. Dus en dan zijn er nog steeds wel vaak gasten die het misschien niet leuk vinden. Maar ik denk wel, als ik het goed doe, dan kan ik wel veel mensen, kan ik daar ook wel mee in verbinding komen. Nee. Dus ik probeer nu wel gewoon iets meer echter te zijn en echt even een connectie te maken. En zelfspot aan het begin, dat werkt ook altijd.
Ja,
ja.
Nou, maar goed, dat zijn natuurlijk dingen die je leert, die je nu weet. Maar dat leer je en ontdek je door doordat je het niet weet.
Ja, ja, ja. Dus maar ja, goed, soms vinden mensen het ook gewoon echt niet leuk. En dan sowieso denk ik, ik kan het nooit helemaal pinpointen, maar denk ook van... soms vinden mensen ook gewoon een vrouw niet leuk, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En maar ik probeer daar gewoon niet zoveel mee bezig te zijn eigenlijk. Want dat helpt niet. Zeg maar, als ik erop kom en denk, nou, ze zullen een vrouw wel niet leuk vinden. Nee. Maar ik probeer er gewoon eigenlijk niet mee bezig te zijn. Maar soms denk ik achteraf van, waar lag het nou aan? Want volgens mij ging het gewoon, stelde ik me open. En waren alle juiste omstandigheden wel daar? En dan denk ik, dan kan ik het toch niet helemaal pinpointen.
Ja. Heb jij ook al, en dit is ook al vaker voorbijgekomen in de podcast, en ik blijf het altijd onbegrijpelijk vinden dat het nog altijd een ding is, maar de goed bedoelde adviezen achteraf, juist ook van mannen of zelfs ja, theaterdirecteuren.
Ja. Ja, ja. Nou, ik heb onlangs nog met een jongen uit het publiek gepraat, die mij heel erg ging vertellen wat ik goed deed op het podium. Terwijl hij zelf geen ervaring had met comedy.
Maar tijdens de show ook?
Nee, daarna zei hij, ja nee, weet je wat goede comedy is? Is gewoon dit en dit. En dat deed jij wel, ja. En dan dacht ik echt, ja, dat weet ik. Ik weet dat dit goed ging. Maar ja.
Maar sowieso vind ik dat altijd bijzonder, überhaupt met mensen die achteraf heel erg zo, nee, maar weet je wat je moet doen? Je zou dit of je moet dus dat. Dat je denkt, er is een reden dat ik dit doe en jij niet.
Ja, ja.
Als jij dit zo goed wist, dan had ik misschien nu een voorraadbeheerder moeten zijn in komkommers.
Ja, ik vond het wel wonderlijk, maar ik kon er ook wel om lachen. Ik dacht, oké, jongen, vertel me maar even wat. Vertel maar hoe het moet.
Wat waren zijn tips? Wat moeten we volgens hem doen?
Nou, volgens hem is gewoon comedy is gewoon wel een soort van grof zijn, maar je daar ook van bewust zijn tegelijkertijd. Of niet grof, maar meer een soort onhandig of zo. Maar dat had ik wel. Dat bewustzijn had ik. Dus daar was ik echt heel blij mee. Ik dacht, oh, wat fijn.
En bedankt voor de tips.
Ja, ja. Maar ik denk wel het beste gewoon, aan het begin was ik er heel erg mee bezig met, oh, ik ben een vrouw en mensen vinden vrouwen niet grappig. En ik moet niet te vrouwelijk zijn en zo. En nu denk ik echt van, ja, nu ben ik er eigenlijk al niet meer mee bezig. En denk van, ja, het helpt toch niet om erover na te denken. Dus je moet gewoon, ja, misschien moet je iets harder werken, maar het gewoon dat bewustzijn helpt gewoon niet.
Nee.
En ik ben het ook soms gewoon, vergeet ik het gewoon dat ik een vrouw ben. En, maar soms komen dan mensen na afloop naar me toe van, ah ja, vrouwen normaal. En denk, oh ja, mensen.
Mensen blijven je er echt wel aan herinneren, hoor.
Ja,
als je
maar,
het vergeet, dan zorgen het echt niet dat je dat gaat vergeten.
Ja, maar soms, dat vind ik zo, die momenten dat ik het even kan vergeten, vind ik echt heerlijk.
Ja. Wat zijn er andere momenten die je qua comedycarrière zou willen vergeten?
Oh. Even denken. Nou, die bedrijfsoptredens en spijkernissen.
En dit kan natuurlijk, of zij gewoon hoe je zelf speelt, of omstandigheden, maar ook hoe MC's je aan kunnen kondigen. Of plekken waar je staat dat je denkt, ik had deze show ook niet kunnen doen. Dan had ik gewoon lekker thuis gebleven.
Nou, kijk, ik hou sowieso echt van thuis zijn. Dus ik heb bij veel shows wel dat ik denk, ah, het boekje was leuker geweest, maar volgens mij niet. Oh ja, 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 ik heb wel. Ik heb wel.
Natuurlijk wel. Ja. Ik wacht gewoon, hoor. Het zou voor het eerst zijn. Nee, niks. Nee. Het was allemaal leuk en het was allemaal gezellig en het waren allemaal lieve mensen.
Kijk, ik vond heel lang MC'en heel erg moeilijk en ik heb daar echt, dat ik weken nog dacht, oh, waarom heb ik dat gezegd? Waarom deed ik dat?
Waarom vond je het zo moeilijk?
Nou, ik voelde zoveel druk en verantwoordelijkheid.
Je presenteert de show dan.
Je presenteert de show. En dan dacht ik, oké, dan ik moet de sfeer creëren. Want als ik het niet doe, dan krijg ik de schuld van de eerste comedian die dan moet open. En ik wil dan de sfeer goed zetten voor de comedian.
Ja.
Dat ze lekker kunnen spelen en zo. Maar kijk, ik heb, zoals ik al zei, gewoon een beetje precair materiaal. Als in, het is gewoon heel kwetsbaar. Ik praat ook heel veel over mijn angsten en zo. En dat vind ik ook, dat wil ik ook, dat vind ik leuk. Maar als MC moet je op een bepaalde manier uitstralen, het komt goed.
Ja.
Nou, wat ik dus heel vaak niet doe, is uitstralen dat het goed komt. En ik denk als act is het toch anders. Als je
hangt ook een beetje samen met bijvoorbeeld angsten. Dat je niet per se ervan uitgaat dat alles goed komt.
Ja, precies. Ja, nee, daarom. Dus en ik denk als act kunnen mensen nog een beetje zo van, oh, een beetje zo oké zijn met dat ik niet helemaal oké ben op het podium. Maar als MC, je moet eigenlijk het publiek geruststellen. Maar de eerste keren was ik gewoon de enige persoon die geruststelling nodig had. En dat werkte gewoon echt niet. En dan je moet toch een soort controle en ontspannenheid hebben die ik überhaupt niet heb, maar of in ieder geval ook niet had toen. En toen dacht ik ook echt van ja, ze hebben gewoon een bange vrouw gezien tussendoor, tussen de chille leuke comedians door. Ja.
Weet je nog wat je zei? Daar had je echt nog weken van dat je dacht, oh, waarom heb ik dit gezegd? Weet je nog dingen die zijn blijven hangen van waarom heb ik?
Letterlijk in, dingen. Nee, het was.
Zit het dan in wat je van je materiaal wat je hebt gedaan, dat je dacht, dat had ik niet moeten doen, of dat je mensen hebt aangesproken en gereageerd, dat je denkt, oh, dat kon echt niet, of?
Nou, het was meer een soort vibe die ik creëerde door gewoon wat ik dus ook soms dan heb als ik dan in mijn set ga ratelen, dat dan als welkom. Dat ik dan echt zo. Welkom in Kom de Vuil. Zijn er eerder geweest? Oh, wat leuk. Applaus voor Barbara Snel. Fooi geven. Ik ben dun. Eerst comedian. En dan was ze gewoon. Eerst comedian. En dan was het alleen maar. Iedereen was zo. Oké, we gaan een soort van. Kennelijk gaan wij beginnen met de show. Maar dat ik gewoon echt zo. Ratatatatata. En dan zo. Totaal niet in contact. En ook niet ontspannen en zo. En
ja.
Ik heb nu sinds een jaar of zo. Dat ik het wel echt leuk vind om te MC'en. Maar daarvoor was het echt gewoon. Dan dacht ik echt, ja, ik had. Het was echt heel lang mijn doel om ervoor te zorgen dat na mijn aankondiging aan het begin de sfeer niet kutter was dan voordat de show begon. En als dat gelukt was, dan was ik echt heel erg blij. Ja, want ik heb.
Lat lekker laag gelegd.
Ja, maar dat. En ik dacht ook heel lang, ja, ik ben gewoon geen MC, maar dat. Ja, nu vind ik het ook wel echt leuk om te doen. Maar het was, ja, ik heb wel echt de sfeer als een soort dementor weggezogen vaak aan het begin.
Krijg je dan commentaar van andere comedians? Of doen ze dat gewoon heel subtiel?
Nee, ze zijn allemaal heel lief. Nee, ze zijn wel lief van wat heb je nodig? Oh nee! Ik had maar één keer, de eerste keer dat ik moest MC'en of zo, de grote show in Haug. Dat was echt zo'n 2-3 jaar geleden. Toen zei ook Raoul, ik hou echt van Raoul, hij is geweldig. Raoul Heertje is ook mijn regisseur en hij is fantastisch. Maar hij zei dus ook, ik ging openen als MC. En ik was gewoon heel zenuwachtig. Kennelijk heb ik mezelf ook 3 keer voorgesteld. Achteraf, wist ik ook niet. En toen zei, na afloop, zat ik in de pauze, dacht ik echt, oh, ik wil niet meer. Ik vind het verschrikkelijk. En toen zei ik... vroeg ik iets van feedback of zo ook aan Raoul en comedians die er zaten. En toen zei Raoul van, ja, je hebt gewoon geen idee wat je aan het doen bent. En toen dacht ik ook, Raoul, ik weet dit. Ik weet dat ik niet weet wat ik aan het doen ben. Kan je me alsjeblieft helpen? In plaats van dit zeggen. We hadden ook wel goed gepraat daarna. En daarna, de tweede helft ging goed. Vaak is zo de eerste helft, dan was ik dan zo. En de tweede helft is dan wel weer wat rustiger of zo. Maar ik vond het dan gewoon zoveel verantwoordelijkheid voor die hele avond. En dan daar kon ik dan niet mee omgaan.
Nee, ja, snap ik. Als MC heb je ook best veel verantwoordelijkheid. Je kan de avond heel erg sturen.
Ja.
Je kan ook heel veel verantwoordelijkheid uit handen geven.
Ja,
je hebt ook nog gewoon 4 of 5 acts die aan het spelen zijn.
En jij kan ook gewoon een fijne, gezellige host zijn. Je hoeft niet de hele tijd heel grappig te zijn. En eigenlijk is het ook ergens heeft het ook wel een leuke, iets leuks.
Ja, ik vind het wel heel grappig dat je dat er 2 dingen parallel lopen. Weet je, en over je materiaal dat je zegt, ja, maar als ik nu gewoon eerst contact maak, dan werkt dat materiaal steeds beter. En MC is natuurlijk ook heel erg op contact maken en gewoon in het moment zijn.
Echt een vereiste voor mij. Ik weet niet of het. Ja, ik weet niet of het voor alle comedians zo geldt. Dat contact zo belangrijk is. Zijn er ook comedians die het gewoon helemaal op show kunnen?
Weet ik niet. Maar ik denk de comedians die dat kunnen, of omdat ze zo sterk op hun materiaal kunnen leunen. Mm. Die hebben dan ook alweer zo'n uitstraling of aanwezigheid. Dat dat dwingt dan toch ook een band af. Mm-hmm. Weet je, als jij een enorme popster gaat zien of zo, weet ik wat, dan hoef je ook niet het gevoel te hebben dat je een band hebt met diegene. Maar mm-hmm. Oké, die is zo aanwezig.
Ja.
In het materiaal. Dat het daarom al werkt.
Ja.
Weet je, neem een Casper van der Laan, die gewoon... Die is zo erg Casper.
Ja.
En die maakt ook zeker wel contact. Maar ik denk dat mensen al meer dan denken... Oh ja, maar jij bent precies
het past
wie je bent. Wel, zoals we jou kennen en hoe we je eerder hebben gezien. En we gaan daar nu in mee. Denk ik. Weet ik niet.
Ik denk het ook wel. Dat iemand dan helemaal zo... Dat zijn materiaal ook echt iets zegt over hem.
Ja, maar het is een andere vorm van contact. Maar er is nog steeds contact. Ik denk dat je niet... Je kan het niet doen zonder überhaupt contact te hebben. Dan,
wat ben je aan het doen dan?
Dan zou het ook compleet inwisselbaar zijn. Dan zou je het ook gewoon... Zelfs, ik moest even denken aan Jimmy Carr. Die bij zijn shows, Britse comedian... aan het begin spelen er allemaal slides met... zet je telefoon uit. Nou, dat soort boodschappen, maar wel met allemaal grappen ertussen. Dat ik dacht, ja, daar is helemaal geen vorm van contact natuurlijk.
Ja.
Maar je weet wel, dit zijn zijn teksten. En dit komt uit zijn pen. Dus dit is ook alweer van hem.
Ja.
Dus die band is er toch al wel weer.
Ja, dat het gewoon authentiek is. Maar ik denk wel dat het bij mij wel echt belangrijk is... dat ik er zelf ook echt ben. Want Raoul zei dat ook een keer van... dat ik, toen was ik ook zo in mijn tekst geschoten. En hij zei ook van, je moet eigenlijk... wat mijn veiligheid is dat ik gewoon eerst de tekst breng. En dan als ze de tekst leuk vinden, dat ik dan zelf ook tevoorschijn kom. Maar hij zei ook van... Als die tekst zo belangrijk is, of als je alleen maar met de tekst daar staat, dan kan je ook gewoon de grappen printen en gewoon ze meegeven naar aan het publiek. En dan kunnen ze thuis lekker lezen.
Precies, daarom dacht ik aan Jimmy Carr en zijn dingen.
Maar toch denk ik, dat vertrouwen van er echt zijn op het podium. Dat is wel. Dat, eerst dacht ik ook van nee, natuurlijk komen ze voor mijn grappen. Ze komen niet voor mij, zeg maar. De grappen zijn mijn bestaansrecht, zeg maar. Maar nu denk ik wel, ik snap nu wat Raoul bedoelt. Want als ik een comedian wil zien, wil ik hem echt zien. En, of haar en echt de ideeën.
Hmm.
Hun ideeën echt leren
ze
kennen.
Komen omdat jij jouw grappen doet.
Ja, precies.
Die combinatie.
Ik kan niet alleen maar daar gaan staan en gewoon zijn en zwijgen. En ervan uitgaan dat mensen dat leuk vinden.
Het is meer een theaterperformance. Ja. Gewoon anderhalf uur staan en je bek houden. Ja. Het is ongetwijfeld wel eens geprobeerd door iemand.
Je hebt ook dat concert. Dat dan zo 4-3-3.
3-49.
Zoiets. Ja, Kale. Ja. Kunnen we ook een keer een comedy doen. Maar ja.
Ja, maar dit is ook het probleem natuurlijk met comedians die juist heel erg... niet zeggend inwisselbaar onpersoonlijk materiaal doen.
Ja.
Dat kan wel even werken.
Ja.
Maar dan... Na 10 minuten bloeit het dood.
Ja, dan weten mensen ook wel waar ze naar aan het kijken zijn.
Ja, en want dan is nu doe je dat trucje. Oké, nu zet je het zo op. En dan krijgen we dit. Daar dacht ik aan. Want over mensen die voor jou komen... En voor jouw materiaal. Jij hebt ook veel voorprogramma's gedaan voor Tim Fransen. Oh, vooral met Goedemond.
Ja.
Wat waanzinnig is.
Ja, was geweldig. Ja.
Maar dat zijn enorme zalen waar die voor staan.
Nou, het was in de try-out fase. Dus niet meteen heel groot, maar wel groot, redelijk groot.
Ja, want dan hebben we het over middenzalen van 2 tot 400 man, denk ik.
Ja.
Ja. Nou, het zijn nog best leuke zalen.
Ja.
Maar het zijn ook mensen die denken... ja, maar wij zijn blij dat we een kaartje voor Ronald Goedemond hebben kunnen kopen. Ja. Ik weet niet wie deze jongen is die hier staat.
Hoe
is dat gegaan?
Dat was echt ook even trial and error. Want de eerste keer dat ik met Tim speelde... dat was... Hij had ook nog het voorprogramma gedaan... en we wisten allebei niet zo goed hoe we dit moesten doen. En ik kwam toen heel erg zo... verontschuldigend op. Dus hij kondigde me aan vanuit de coulissen, maar ook nog een beetje zo zoekend van hoe doen we dit het beste? En toen kwam ik ook zo heel zo, sorry dat ik hier ben, zo op. Nou, dat werkte totaal niet, want dan gaan mensen meteen mee. Nee, maar ik moest dat echt voelen. Ik moest het echt meemaken. Want dan gaan mensen meteen denken, oh ja, oké, zij wil hier niet zijn. Of zij denkt ook van, ja, waarom is ze hier? Wij wisten eigenlijk niet dat zij hier was. Het stond dan wel zo aangekondigd, maar ook niet volgens mij wie dan op reden. Dus ik was wel een surprise. Maar ja, ik was gewoon een hele anxious surprise. Dus het was helemaal niet leuk aan het begin. dat ging gewoon echt niet. Omdat ik gewoon het niet ownde. En toen... Dus dat heb ik echt geleerd. Ik moet dat echt ownen. Ik moet daar echt staan van... Natuurlijk kom ik hier een kwartier of 20 minuten of 25 minuten staan. Want als ik al niet zeker weet dat ik daar mag staan... dan gaat niemand daarin mee.
Zeker dat vertrouwen niet hebben. Nee.
Dus dat is echt al wat ik heb geleerd. Ik moest daar echt staan van... Ja, natuurlijk. Heel logisch dat ik hier...
En hoe is dan zo'n avond als je zegt... Weet je, als MC heb je al... dat je denkt, oh ja, maar ik voel me verantwoordelijk voor de hele avond.
Ja.
Als je voorprogramma bent,
ja.
Maakt dat het nog groter of is het dan minder? Of denk je, nou ja, straks komt Tim en daar komen jullie voor, dan wordt het...
Ja, maar eerst dacht ik inderdaad dat ik dan de avond zou kunnen maken of breken. En dat dacht ik echt, oh, dit is ook voor zo'n vet leuk iemand. En het is echt zo belangrijk. Maar ik heb het ook voor het Henry van Loon voorprogramma gedaan een paar keer. En hij zei toen van, het maakt echt niet uit wat je hier doet. Ook al ga je een kwartier dood, of het maakt echt niet uit. Dan maak je er een grapje over. Mensen vergeten het ook gewoon weer en het is echt niet erg. Dus dat vond ik heel fijn, dat ik dacht, ja, het boeit eigenlijk niet wat ik hier kom doen. Zeg. En wat ook een beetje zo, het boeit natuurlijk wel voor mij. Maar ik vond het heel fijn dat ik ook ergens die mindset kon creëren van, ja, eigenlijk, mensen kennen mij niet, zeg. Goeie. Ik kan hier ook gewoon gaan jodelen een kwartier en ook gedaan naar die gaan. Dat hielp heel erg. Dus enerzijds echt het ownen en tegelijkertijd beseffen, ja, het maakt ook niet echt uit. Maar ja, het was wel even zoeken, ja.
Nou, dat lijkt me zeker. Weet je, op het moment dat je, als iemand zegt, het maakt niet uit, dat helpt. Maar als de eerste keer, als je dat nog niet weet en wel de druk voelt, oh, maar dit moet goed gaan.
Ja, verschrikkelijk. Toen dacht ik, oh, en ik moet morgen weer. Maar die tweede keer, toen hadden we ook echt bedacht, we gaan het even nu heel anders doen. En toen was het ook meteen een hele andere sfeer. Toen dacht ik, hoe hebben we het zo kut gedaan gisteren, zeg maar.
Wat hebben jullie anders gedaan dan?
Nou, hij was heel hyped in de aankondiging. En ik had gewoon bedacht, ik ga gewoon hier een leuke tijd van maken. Dus een soort, toch, ja, een soort mindset iets. En ook dat ik echt gemerkt had, ja, wat gisteren gebeurde, dat werkt gewoon echt niet. Dus, maar ik dacht echt, het was dezelfde zaal ook. En het was zo'n andere avond dat ik echt dacht, hoe kan het zo verschillend zijn?
Ja, maar dat blijft.
Ja, wonderlijk. Ik vind dat vind ik ook zo leuk. Hoe langer ik het doe, hoe meer ik echt denk, het is zo'n ongrijpbaar vak eigenlijk. Dat je gewoon met dezelfde tekst zulke verschillende avonden kan hebben. En ik vind het ook zo, het wordt ook steeds, denk ik... Ik vind het ook steeds moeilijker worden. Zeg maar, ik vind het makkelijker worden, het optreden. Ja. Maar ik vind ook, ik zie ook hoe moeilijk het is. En eerst had ik dat niet zo door. Ik dacht, oh, ik heb dan gewoon grappen, die werken dan toch gewoon wel of niet. Maar het heeft met zoveel dingen te maken.
Maar noem eens dingen die je ziet die het moeilijk maken. Of die je moet beheersen of toepassen om het goed te laten gaan.
Nou, ik denk dus ook al beheers je alles, nog steeds is het echt heel moeilijk. Dus... omdat het van zoveel factoren afhangt. Het hangt van de constellatie van één publiek is nooit hetzelfde. Alleen dat al. En onderling kunnen er bijvoorbeeld drempels zijn. Bijvoorbeeld als je met een groep gaat, dan als publiek, hè, dan kijk je toch een beetje naar anderen. Van,
ja.
Lachen zij, lachen ze niet. Dus het... Er is
laat
al zo'n
lul zien.
Complexe, ja, wanneer? Daar kwam ik voor. Nee, het is zo'n complexiteit alleen al in een publiek. En dan heeft het ook nog te maken met hoe mensen in hun vel zitten. Of ze net een kutdag hebben gehad op werk. Of ze in de file stonden, of het regent. Al die dingen maken...
Weekenddag of niet?
Dat al. Het is echt... en dan is het... hoe ontvankelijk zijn ze voor bepaalde mensen? Wat is er voor mij gebeurd op een avond? Hoe maak ik contact aan het begin? Wat zeg ik? Op welke toon? Het hangt met zoveel dingen samen dat ik echt denk, ja, het is zo ongrijpbaar. Ik denk ook dat je er ook geen onderzoek naar zou kunnen doen. Omdat er gewoon alle variabelen zijn zo verschillend elke avond. Dus het is zo'n mysterieus, ongrijpbaar vak. Maar daarom vind ik het dus ook heel leuk.
Ja, ja. Nou ja, je kan er onderzoek naar doen naar wat er allemaal meespeelt. Maar je kan nooit een laboratorium setting creëren waarin je kan zeggen, oké, dan doen we nu alles precies zoals gisteren, behalve dit kleine onderdeel. Want dat kan de rest niet. Is ook al anders.
Ja, alles is anders. En dat is ook, dat vind ik het ook zo mooi maken, dat je dan echt het is echt een unieke ervaring op zo'n avond.
Ik vind het af en toe niet ook beklemmend als je nadenkt over wat er allemaal invloed heeft of kan hebben en welke rol je daar zelf in hebt, dat je denkt, holy shit, als er zoveel dingen zijn waar ik rekening mee moet houden.
Ja, dus het is enerzijds bevrijdend en anderzijds beklemmend. Dus het is, enerzijds is het fijn om dat mysterieuze er ook echt te erkennen en dat ongrijpbare. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel jammer dat je het dus niet helemaal kan controleren.
Ja, dat is denk ik het lekkere van wanneer je begint. Ja. Die je er allemaal niet bewust van bent, dan denk je er helemaal niet over na. Dan denk je, nou, ik ga gewoon op en ik ga de grapjes doen en de verhalen die ik heb. En dan wordt het leuk.
Ja.
En als het niet leuk wordt, dan ligt het aan die mensen.
Ja, ja, precies. Ja. Zo grappig, mijn vader die gaat heel vaak mee naar mijn optreden. Zo één keer per maand of zo. En hij is zo lief, maar hij zegt ook bij elk optreden, lach niet aan jou hoor, lach gewoon aan het publiek. En dan soms denk ik ook, papa, het lag echt aan mij. Je kan het gewoon, je hoeft het echt niet te doen. Ja.
Hebben we nog dingen van je lijstje overgeslagen?
Ik denk dat dit ze wel waren. Ik heb wel soms, dat wil ik nog zeggen, ik had soms denk ik echt, waarom doe ik dit? Omdat het is echt zo, als het slecht gaat, is het echt heel kut. En soms vind ik het ook best wel moeilijk om zoveel ruimte in te nemen op een bepaalde manier. Wat mij dan helpt, is ik had onlangs een interview met Zadie Smith gezien. Dat is een schrijfster. Ik vind haar ook echt heel goed. En zij vraagt zich soms ook af van, waarom schrijf ik überhaupt? Want het is eigenlijk zo'n egocentrisch gebeuren. En je neemt heel veel ruimte in. Waarom zou iemand 400 bladzijden van wat ik heb geschreven willen lezen? En toen, zij stelt zichzelf dan gerust met het feit dat zij ook heel veel haalt uit boeken. Gewoon dus als lezer. Dat zij daar dus, als lezer is zij zo blij met schrijvers, zeg maar. En ik heb dat zelfs ook een beetje met comedy. Want voordat ik comedy deed, ik was zo obsessed. En ik vond het zo leuk. En het was echt zo mijn hobby. Ik keek gewoon elke dag filmpjes van Daniel Arends en Ronald Goedemond. En al die mensen en Brigitte Kaandorp. En dus ik, zeg maar, als comedy liefhebber ben ook blij dat er comedians zijn. Dus soms dan, als ik dan slecht optreden heb gehad, denk ik, oh ja, maar er zijn misschien ook liefhebbers die dit dan ook leuk vinden. Dus dan het is een soort van mezelf toch ook een soort van steunen daarin. Dit is niet wat ChatGPT tegen me zei trouwens, maar maar dat helpt me soms ook na slechte optredens. Als ik dan soms denk van waarom doe ik dit überhaupt zo? Dat comedy op zichzelf gewoon echt een hele mooie kunstvorm is.
Ja, ja.
Een geweldige kunstvorm. Als het slecht gaat, is het echt het kutste ooit. Als het goed gaat, is het mooiste wat er is, vind ik.
En Als je het hebt over ruimte innemen en ofwel, weet je, dat mensen er hetzelfde uit kunnen halen als wat jij uit comedy hebt. Kijk jij dan op tegen straks solo gaan toeren? Want dan moet je nog veel meer ruimte innemen. Dan ben jij de reden dat ze uit eten gaan en de oppas boeken en kinderen naar opa.
Ik had er niet zoveel over nagedacht, maar nu het zo zegt.
Moet ik nog meer details erbij opleveren? 40, 50 euro betalen, parkeerkosten.
Kutzooi.
Ben je daar mee bezig? Of ben je nu gewoon bezig met, oké, ik ga straks gewoon een show maken en dan komt er eens op?
Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen. En ik probeer er ook niet zoveel over na te denken. Met zoveel details als jij net aan mij gaf.
Je gaat zo hard over mijn klanten tegen ChatGPT. Wouter Monders.
Ja, oh, wat erg. Nee, maar ja, ik probeer gewoon echt het beste ervan. Toch dan goede reacties die ik dan krijg. Daar hou ik me ook aan vast. Dat het ook echt iets brengt aan mensen. Of dat het ook echt iets geeft aan mensen. Ik probeer gewoon het mooiste te maken wat ik op dit moment kan maken. En verder ga ik die gedachtes van, oh, mensen gaan helemaal naar mij toe.
Nee, daar moet je ook helemaal niet over nadenken. Je moet ook alleen maar denken, ik ga gewoon het mooiste maken wat ik nu kan maken.
Ja.
Meer kan je toen niet doen.
Ja, maar ik vind het wel zo gewoon spannend. Ja, maar wel ook heel erg leuk als mensen dan daadwerkelijk komen.
Top. Dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!